Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.
Luc,
yes.
Ik hou van spontaan beginnen.
Nou, dan.
We zijn al begonnen. Zal ik jouw microfoon nog even aanzetten? Waar zit je?
Dat helpt.
Zit je daar? Welkom.
Ik denk het. Dankjewel.
Welkom. Wij zitten hier met z'n tweetjes in de studio.
Het is vakantiebezetting.
Vakantiebezetting, terwijl we eigenlijk vorige week, 2 weken geleden hebben gezegd van oh, dit was een leuke zomeruitzending. Beste luisteraars, waar u ook bent. Mijn naam is Thijs Roes. Ik ben hier met Luc van der Ebelen. Herbert Plankstein en Jurie Nortier, die zijn er niet. Die zijn weg en op vakantie. Dus doen we met z'n tweetjes. En dat is heel grappig, want wij wisselen elkaar heel vaak af. Dus wij staan niet zo heel erg vaak met z'n tweeën
we
hier.
We zien elkaar nooit.
Nee, we zien elkaar echt nooit. En nu doen we het met z'n tweeën, dus dat is hartstikke leuk. En het grappige is, want we hadden het er net even over, van ja, we wilden het eigenlijk over allerlei leuke dingen hebben. Maar de meeste dingen waar ik naar heb zitten kijken, die gingen niet.
Nee, ja, dat heb je wel eens in ruimtevaart.
Dan zit je te wachten en te kijken en de volgende dag nog maar een keer aan te zetten. En er gebeurt gewoon niks.
Story of space exploration. Ja, altijd precies. Later dan je denkt.
Precies. Maar dat betekent niet dat er ook weer niks te vertellen is. Want de potentie van wat er allemaal weer gaat komen is wel heel spannend. Dus wat dat betreft is het is ook een soort avontuur.
Ja, precies. In welke volgorde gaan we dat doen?
Daar gaan we zo meteen even over nadenken. We gaan vandaag over Starlink hebben, maar ook over Starship.
Ja.
Dus veel SpaceX, want die zijn eigenlijk... ik denk dat in alle hoeken wordt er hard gewerkt natuurlijk. Maar het is gewoon zo simpel. Als er een camera de hele tijd op staat, dan kan iedereen meeleven. En
precies.
Als het allemaal gebeurt in de kantoren ver weggestopt, ergens stiekem in de duinen, om maar niks te noemen.
Ja, dan, of Blue Origin, om maar een ander voorbeeld te noemen.
Blue Origin, waarbij je het gewoon niet weet, ja, dan valt er ook zo weinig te vertellen. Nee, en het mooie van SpaceX is dat het niet alleen ontzettend veel energie zit en een enorme ambitie om gewoon het allertofste te doen van dit moment. Bemand en dan ver weg en internet voor de hele wereld, weet ik wat allemaal.
Ja.
Maar ook dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die daar zo enthousiast over zijn dat ze dus de hele tijd een camera live erop richten en er live over bezig zijn.
Zeker.
Dat ook wij daar weer over kunnen vertellen. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Dus
ja, in de tussentijd is Boca Chica Girl een fenomeen.
Precies, Mary. Ze heet Mary.
Ja, precies.
En, ik heb haar ook zitten googlen. Ik van, is zij daar nou? Boca Chica Girl, meisje dat dus in de buurt woont van de basis, de nieuwe basis van SpaceX in Zuid-Texas tegen de grens met Mexico aan. Helemaal in het puntje van de VS. En wat grappig dat jij ook over haar begint. Want...
Nou ja, er is niet omheen te komen. Kijk, als je inderdaad ruimtevaart een beetje goed volgt, dan volg je NASA-spaceflight.com.
Mm-hmm.
En die site staat weer bol van al haar foto's en video's. En,
Is ze er nou heen verhuisd of woonde ze er al?
Dat weet ik. Ik heb de indruk dat ze gewoon daar al was.
En ze is dus fotojournalist, staat in haar Twitter-bio. Ja. En wat me dus meteen opviel is van haar plaatjes waren extreem prachtig.
Ja.
Dus zij stond dan ochtends om 6 uur stond ze al in de buurt van dat van die basis met een lange lens.
Precies.
Tegen opkomende zon Starship te filmen die getankt wordt en dat allemaal. Ja, dat is prachtig.
Ja,
dus die is gearriveerd in één keer.
En deze week had ze het er weer voor over om bij meer dan 30 graden gewoon een paar uur te staan wachten op een hop die niet kwam.
Ja. Nee. Nou, daar gaan we dadelijk even over hebben. We hebben een lijstje van allemaal rare puntjes die jij hebt verzameld vanuit de hele wereld en daarboven.
Ja.
Ik zit even te denken. Zullen we daar eens mee beginnen? Kun je uit de grabbelton dat pakken? En dan heb ik straks nog wat astronomie
precies,
feitjes.
Inderdaad.
Dat is ook nog wel leuk.
Nou ja, het is toch wel druk op allerlei fronten.
Okay.
Afgelopen 18 augustus ging de 11e serie van Starlink satellieten met een Falcon 9 de ruimte in. En omdat dat nog lang niet genoeg is, gaat morgen de volgende alweer.
Serieus, ook, bijna elke week dus?
Ja, precies. Maar ja, dat is hoe meneer Musk het allemaal voor zich ziet. Niks bijzonders en heel vaak vliegen.
Ja.
Inderdaad, ik denk dat het ons gaat overkomen dat wij op een gegeven moment ook gewoon gaan overslaan. Maar ja, weer een Starlink-lancering. Ja, hij zal wel goed gaan.
Ja, ik sla ze nu al over met kijken.
Precies.
Ja.
Zo routine wordt het en dat is precies waar we naartoe moeten.
Ja, en vorige keer, vorige uitzending hebben we het gehad over de snelheden. Dat is al de eerste test zijn geweest. Hij is al operationeel in de beta. Voor een select groepje mensen die allemaal hebben moeten tekenen dat ze er eigenlijk niks over mogen zeggen. Dus het druppelt zo nu en dan wat naar buiten. Maar het is niet veel. Dus ik zie nu, even kijken, vanaf 18 augustus is het nu al een totaal van 655 satellieten.
Ja, wow, dat heeft nou ook wel nadelen. Ik kwam, ik kwam van de week ergens, en ik heb het niet meer kunnen terugvinden, een artikeltje tegen waarin wat astronomen zeggen van astronomie vanaf de aarde is een uitstervende sport. Over een paar jaar is het compleet onmogelijk door al die constellaties die in lage baan om de aarde heen zitten.
Ja, dat is ook, ja.
Dat is natuurlijk wel een dingetje.
Ja, het is echt zonde.
We hebben toch een paar plekken op aarde waar het echt hartstikke donker is en waar je lekker hoog op een berg kan zitten, dus het meeste van de atmosfeer achter je laat. Mm-hmm. Het zijn fantastische plekken om astronomie te bedrijven. Bovendien wordt er gewerkt aan nog een splinternieuwe supertelescoop die of op Hawaii of op La Palma gebouwd moet gaan worden.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, die mensen zijn hier niet zo ontzettend blij mee, natuurlijk. Dus het heeft wel twee kanten.
Ja, nee, het is vreselijk. En wat betreft radiotelescopen, nou, dat komt er wel goed. Dan kan je wel algoritmes schrijven om te gewoon uit te filteren, weet je. Alsof je een bromtoon in je audio hebt, dat lukt ook nog wel. Maar vooral wat ik zo leuk vind de laatste tijd is dat sommige amateur astronomen lukt het om vanuit hun achtertuin echt plaatjes te maken die in de buurt komen van wat Hubble begin jaren 90 stuurde.
Precies.
En dat houdt dan dus eigenlijk vrij snel op, want er gaan gewoon strepen door je beeld komen.
Ja, dat wordt lastig. Ja. Dus kijk, radioastronomie, dat gaan we over een tijdje gewoon lekker aan de achterkant van de maan doen. Dan is het helemaal radiostilte.
Ja.
Maar,
je bedoelt James Webb?
Nee, ik denk dat er zodra we straks weer op de maan zijn geland, nou, dat zal echt niet in 2024 gebeuren, maar een jaar of vijf later, dan zijn we er denk ik wel aan toe om aan de achterkant van de maan lekker grote radiotelescopen neer te zetten die totaal zijn afgeschermd van alles wat er van de aarde komt.
Slim.
Dus radio doodse stilte heb je daar. En dan kan je natuurlijk je helemaal uitleven.
Zijn er plannen voor?
Plannen zoals ik nu ook zeg van het zou leuk zijn als. Nee, ik denk, en dat zal ook niet op nummer 1 staan bij NASA als ze het hebben over een maanbasis bouwen. Zal toch voorlopig nog wel eventjes over andere dingen gaan.
Mm-hmm.
Ja, het lastige met die constellaties is inderdaad dat, ja, wil je astronomie goed blijven doen, dan zal je dat buiten de atmosfeer moeten doen.
Ja.
En dat is natuurlijk duur.
Ja.
Bovendien kan je daar niet zulke gigantische telescopen kwijt. Ja, aan de andere kant, er vliegt steeds meer.
Ja.
Daar wordt het ook goedkoper door. Dus je weet maar nooit.
Dat is waar. Elon Musk zei van, nou, ik denk niet dat er ook maar één ontdekking minder wordt gedaan. En dat denk ik ook wel, omdat dus de professionele telescopen als het ware allemaal boven de atmosfeer zullen hangen. Maar het gaat natuurlijk ook om gewoon de beleving van de sterrenhemel.
Ja, nou, ik kwam een heel confronterend plaatje tegen een tijdje geleden. Het was een simulatie van hoe de nachthemel er over 30 jaar uitziet. En dan zie je geen strepen van al die constellaties. Maar je ziet lichtjes op de maan. En daar heb ik eigenlijk helemaal nooit bij stilgestaan. Maar ja, dat gaan we ook nog meemaken.
Man.
Als je straks een nieuwe maan hebt, oftewel onzichtbaar, dan zie je wel waar onze collega's aan het werk zijn.
Ja, dat is wel epic, zeg.
Ja.
Dat is wel echt heel vet.
Ja,
wil ik dan weer wel.
Het versteert natuurlijk wel alle romantiek. Want naar twinkelende sterretjes en zo'n mooie maan zitten kijken wordt een totaal andere beleving als je om de 5 minuten Starlink langs ziet komen.
Hoe snel dat allemaal, gewoon als je kijkt naar de hele menselijke geschiedenis, hoe snel het is gegaan van een soort goddelijke wezens waarvan we niet wisten wat het waren, tot, laten we dat gaan bouwen.
Ja, ja, precies.
Ja, het is echt bizar. Ja. Eigenlijk, en dan heeft het nog lang geduurd. Het had al lang klaar kunnen zijn.
Ja, zeker.
Het wordt zo mundane, zouden Amerikanen zeggen. Het wordt gewoon, de maan. Ja,
het wordt
de hele tijd, ook op feestjes waar ik kom, is de hele tijd de vraag van, en zou je naar Mars willen? Zou je naar Mars willen? Ik vind Mars wel elke keer vrij ver, maar bij de maan denk ik zoiets van, dat is eigenlijk eigenlijk om de hoek. Eigenlijk de maan is niet zo ver.
Zeg maar dat jij en ik er niet misschien nog eens rondwandelen.
Je weet het niet.
Als het gaat in dit tempo, als meneer Musk nog meer leuke trucs in petto heeft, het zou zomaar kunnen.
Mijn schoonouders die hebben nog nooit gevlogen in hun leven. Terwijl het, ik weet niet hoe het met jouw vliegbewegingen zit, maar voor mij was het op een gegeven moment
meestal 3 keer per jaar.
Ja, 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 nou, en ik had op een gegeven moment een baan waarbij ik de hele tijd in het vliegtuig zat. Ja. En dan is het dus toen zat ik daar eens een keer met de kerst weer en het was echt van, oh ja, jullie hebben gewoon nog nooit gevlogen. Dat is echt wel apart. Maar ja, het, ja. Zou het natuurlijk best, het zou zo kunnen zijn. Ik weet niet of we jong genoeg zijn. Ik denk het wel. 40 jaar kan een hoop gebeuren.
Nou ja, het is nooit gebeurd, maar theoretisch had het gekund dat de gebroeders Wright, de eerste mensen die een gemotoriseerd vliegtuig bestuurden, Neil Armstrong hadden ontmoet. Die zijn tegelijkertijd in leven geweest.
Ja, dus, dat kan eigenlijk gewoon, ja.
Kijk, de eerste mensen op Mars, die zijn al geboren. Ja. Die zitten al op school. Dus, ja,
nou, dat komt eraan.
Ik wil mee. Maar, nou ja,
ja, precies, precies.
Nou, fijn.
Maar die Starlinks, die zijn in ieder geval dus allemaal de lucht in. Ja, 655, ja. Dan moet je ze ook gewoon kunnen zien. Er zijn al apps voor de mensen die het leuk vinden. Er zijn al apps, dan kan je zien waar ze zijn.
Ja, en als je een beetje geluk hebt dat de lancering plaatsvindt op een moment vlak voordat het hier gaat schemeren, heb je een goede kans om het hele treintje, zoals het dan heet, over Nederland te zien vliegen.
En waarom dan als het gaat schemeren?
Omdat het dan op aarde donker is, maar hoog boven schijnt de zon nog. Die, en dan zie je ze het best. Het is mij tot nu toe 1 keer gelukt.
Ah, ja. Je hebt het treintje gezien.
Ja, precies. Leuk. Je zit eerst de webcast te volgen van SpaceX. En 10 minuten later loop je naar buiten en dan vliegen ze over je heen. Het blijft een... gelukkig
vanaf dat moment was je nooit meer een flat earther. Dat was heel fijn. Ja.
Nee, precies.
Eindelijk bewijs.
Ja, inderdaad.
Oké, heel goed.
Ah, fijn. Handjevol andere dingen.
Ja, doe eens dat handjevol met allemaal dingen waarvan ik dacht van, hoe zit het ook weer? Wat is het ook alweer? Dus even jongens, dames en heren.
Precies.
Even een deep dive in wat er allemaal aan de hand is.
Vorig weekend is de bemanning van de ISS, 3 astronauten, een lang weekend lang te gast geweest in het Russische deel van het ISS. Omdat ze de deur achter zich dicht wilden doen om te kijken waar in het Amerikaanse deel een klein luchtlek zit. Nou, dat leidde hier en daar natuurlijk gelijk weer tot paniekerige headlines van, gevaar en zo. Nee, dit is normaal. Als je ergens een groot drukvat hebt en daar zitten ramen in die met rubbertjes worden dichtgehaald, dan gaat dat lekker. Daar doe je niks aan. Is ook helemaal niet ontzettend belangrijk of zorgwekkend. Maar het is toch wel eventjes handig als je weet waar het zit.
Maar als het ontsnapt, dus ze hebben daar tanks hangen en die hebben in principe nog meer dan genoeg zuurstof om erin te... Ja. Daar komt, jij weet het een en ander ervan misschien. Hoe zit het dan bij het ISS? Want de zuurstof, die komt uit die tanks. Mensen ademen dat in, ademen minder daarvan uit. Wat gebeurt er dan met die vieze lucht, als het ware? Hoe komt het dan weer?
Dat wordt recycled, gefilterd, schoongemaakt. Er gaat natuurlijk regelmatig het een en ander verloren, omdat er ruimtewandelingen worden gedaan. Zo'n luchtsluis, die niet zo heel erg klein is aan boord van Space Station, wordt dan helemaal leeggepompt. Nou, die zuurstof ben je dus inderdaad kwijt. Maar er is regelmatige aanvoer met Russische en Japanse en Amerikaanse schepen. Dus dat,
die tanks, die komen ze gewoon brengen.
Ja, precies.
En de vieze tanks nemen ze mee naar beneden. CO2-tanks.
Nee, dat niet. Nee, dat gaat dan allemaal in de vorm van verbruikte filters en dat soort zaken.
Oh, ja?
Dus, ja. Okay. Nou ja, een van die vaartuigen die spulletjes aanvoert naar ISS is op 18 augustus afgekoppeld. Dat was de 9e HTV. Een Japans toestel wat er eigenlijk uitziet als een in goudfolie verpakt bierblikje. Maar dan heel groot.
Een idee voor ons groot biermerk.
Ja, precies. Dit was de laatste uit de huidige serie. De HTV-X gaat, als het goed is, over 2 jaar vliegen. Verbeterde versie. Kan wat zuiniger met brandstof omgaan. Koppelt zelf aan het station. Hoeft dus niet met een robotarm te worden gegrepen en daar aangeplakt te worden. En hij kan verder vliegen dan alleen maar een lage baan om de aarde. Dus ze hebben zoiets van, wij willen graag de gateway van NASA daar ook mee gaan verzorgen.
De Japanners zeggen dat.
Precies. Huh. Amerika heeft daar niet om gevraagd. Maar waarom niet?
Mensen willen meedoen aan dat gateway-programma.
Ja, precies. Zij wel.
De Japanners.
Ja, de Russen nadrukkelijk niet meer. De directeur van de Russische evenknie van NASA, Roscosmos, heeft gezegd dat ze daar helemaal niet meer in geïnteresseerd zijn. En het lijkt er ontzettend op dat ze in hoog tempo toenadering aan het zoeken zijn bij de Chinezen.
De Russen en de Chinezen?
Ja.
Dus om ook naar de... Want Gateway, even voor de mensen, verfrissing, is dus eigenlijk het project om weer terug naar de maan te gaan voor NASA.
Dat is onderdeel van Artemis, inderdaad. Ja. Rusland wil ook wel naar de maan, maar dus niet met NASA. Waar zij kennelijk hun kaarten op het ogenblik behoorlijk op zetten, is meedoen met het Chinese ruimtestation. Dan moet Rusland wel opschieten, want volgend jaar begint de bouw eigenlijk al van dat station. Wordt een soort kleine mier, zou je kunnen zeggen. Een basismodule waar 5 stukken aangekoppeld kunnen worden. En de Chinezen hebben in ieder geval 2 laboratoria die ze willen toevoegen aan dat basisblok al klaarstaan. En dat betekent dus dat er nog 2 over zijn. Daar zou een buitenlandse mogelijkheid nog iets kunnen aanplakken.
Ja, ja.
En misschien,
dat je een soort kruis krijgt, zeg maar.
Ja, precies. Nou ja, zo zag eigenlijk Mir er ook uit. Zo'n een plus met nog een staaf erachter, zeg maar. En dit Chinese station gaat daar behoorlijk op lijken.
Even voor duidelijkheid. Dus de Chinezen die zijn bezig met een nieuw station. Die gaan dat volgend jaar doen. En de Russen zullen misschien wel...
Die willen misschien wel meedoen.
De Chinezen doen niet mee met het ISS? Of doen we wel mee? De Russen doen wel mee met het ISS.
Ja, precies. Maar ik heb het gevoel dat als je vandaag die vraag opnieuw aan de Russen zou stellen van willen jullie meedoen aan ISS? Dan antwoorden ze nu nee, heb ik de indruk. Er zit ook trots in de weg en ze balen er natuurlijk eigenlijk van dat Amerika zo is doorgegaan met hun eigen capsules ontwikkelen. Want ze waren zo lekker afhankelijk van die Soyuz en daar moesten ze flink voor betalen. En dat houdt voor een groot deel de Russische ruimtevaartindustrie op peil.
Maar laten we wel wezen, die Russen die hebben wat dat betreft in de tussentijd ook geen reet uitgevoerd. Ik bedoel, het is niet alsof ze daar, daar heel veel ontwikkeling in hebben gedaan.
Nee, het gaat langzaam.
Al een jaar of 6 was duidelijk dat Soyuz op een gegeven moment...
Precies.
Het was eigenlijk een geschenk uit de hemel voor die Russen dat de Amerikanen dat deden. Omdat NASA ze op zijn gat lag, jarenlang.
Ja.
Totdat, zeg maar, Elon Musk langskwam om de boel een schop onder de reet te geven.
Even lekker op te schudden.
Ja, en al die tijd was het al bekend. En de Russen die komen ook niet met een heel duidelijk nieuw plan van zo gaan we het doen.
Dus die plannen, kijk, die plannen hebben ze. Rogozin strooit inderdaad allerlei interviews rond op het ogenblik waarin die zegt dat we...
De directeur vooral, van Roscosmos.
Ja, precies. Dat we toch vooral veel respect moeten hebben voor de Russen.
Oh, sorry meneer.
Omdat ze zulke fijne plannen hebben.
Ja.
Maar ja, ze werken aan een krachtige nieuwe raket, de Angara. 5 jaar geleden vloog daar het eerste exemplaar van. 5 jaar geleden.
Oh.
En als het even mee zit, vliegt dit jaar nummer 2.
Wat?
Man. Ze zijn ook al, ik denk een jaar of 8, 10 bezig met een opvolger voor het ruimteschip Soyuz. Waar meer cosmonauten in kunnen. Herbruikbaar toestel. Nou, misschien dat over 2 jaar daar een onbemande vlucht van gaat plaatsvinden. En over 4 jaar een bemande vlucht. Dus als je het inderdaad over aanlooptijden van 10 tot 15 jaar hebt. Dan heb je eigenlijk niet zo ontzettend veel meer te vertellen in ruimtevaartland. En kijk, het is natuurlijk ook niet omdat ze niet willen. Ze hebben gewoon te maken met een economie die tegen zit. Spullen die steeds duurder worden. En laten we wel wezen, concurrentie van Elon Musk. Ja. Ook Russische raketten kon je commercieel kopen.
Daar is het allemaal mee begonnen, toch?
Precies. Dus opvallend.
Ja, hij had nog iets gezegd, toch? Die directeur, want hij had meerdere dingen.
Zoals ik net zei, er is dus een opvolger voor die Soyuz. Oriol, dat is Russisch voor arend. Maar Rogozin zei ook nog doodleuk. Ik heb de Russische ruimtevaartindustrie opdracht gegeven om een opvolger voor de Soyuz te gaan bouwen, maar dan op basis van Buran. Buran was een, zeg maar, Russische space shuttle die in 1988 1 vlucht van 2 rondjes om de aarde heeft gemaakt. Daarna ging de Sovjet-Unie failliet en werd het hele project gestopt.
Ja,
maar,
het is wel een mooi ding.
Ja, fantastisch. Ja. En in principe, als het was blijven vliegen, een veel, veelzijdiger systeem dan de shuttle was. Want het was een grote draagraket met het ruimtevliegtuig daar aan vast. Maar je kon hem ook zonder het ruimtevaartvliegtuig lanceren. En in één keer 100 ton spullen omhoog brengen. Nou ja, die potentie is helaas nooit waargemaakt. Heel vreemd dat Rogozin nu zegt van we gaan een soort space shuttle bouwen. Want er is al een opvolger. En space shuttles bouwen, dat is iets wat je eigenlijk niet moet doen. Dat
zo heeft, jaren 80.
Ja, het is jaren 80, 90. En dat is gewoon niet het slimste systeem.
Dus hij zegt nu eigenlijk van we willen weer een space shuttle gaan bouwen.
Ja, precies. En waarom? Het is mij totaal onduidelijk. En ik weet al helemaal niet waar hij het van wil gaan betalen.
Heel raar.
Aparte
de directeur van Roscosmos, die dus eigenlijk opeens met hele rare...
Ja, nou ja, het is... lees de tweets maar eens een keer. Hij was ook degene die opmerking over de trampoline maakte. Dat Amerikaanse astronauten misschien maar moesten proberen om met een trampoline het ISS te bereiken.
Een poging tot humor of zo?
Ja, nou ja, gefrustreerdheid dat ze inderdaad niet meer met de Soyuz zouden vliegen. Het is een hele aparte man, dat is duidelijk. Ja.
Oké.
Nou goed, er heeft wel degelijk het een en ander gevlogen hoor. Oh. Op 30 augustus is er weer een Electron-raket van Rocket Lab gelanceerd.
Rocket Lab, Amerikaans bedrijf dat in Nieuw-Zeeland raketten
lanceert. Ja, precies. Die denken van wij doen het lekker eens helemaal aan de andere kant van de wereld.
Doet het goed? Ik bedoel,
redelijk. Alhoewel de vorige lancering op 31 juli wel ontzettend misging. Daar knalde het een en ander uit elkaar. Om een oorzaak waar je eigenlijk je ogen uit je hoofd huilt van schaamte. Want het was dus een loszittend draadje.
Een loszittend draadje.
Ja, en dat oververhitte toen en dat brak toen. En vervolgens was er geen brandstoftoevoer meer.
Ik wilde hem even laten zien, maar er begint iemand doorheen te kletsen. Nee. Oh, jammer. En die is dus uit elkaar ge...
Ja, dat ging fout. Nou ja, ze hebben hem wel... ze hebben heel snel de oorzaak achterhaald. En dus inderdaad 30 augustus alweer een nieuwe weten te lanceren.
Okay.
Die ging helemaal prima. Capella Space is het bedrijf die de satelliet leverde, de Sequoia.
Want wat voor satellieten worden gelanceerd?
Dit zijn allemaal kleine satellieten. Het is een hele kleine raket ook, maar dat is dus wel een stukje van de markt wat ontzettend in opkomst is.
Dat is een beetje de niche zeg maar, waar zij in zitten.
Ja, absoluut. En het geeft heel veel bedrijven, maar ook bijvoorbeeld universiteiten en zo, de kans om snel en redelijk goedkoop iets in de ruimte te krijgen.
Nee.
Het geeft ook een totaal andere filosofie weer. Een beetje vergelijkbaar met wat SpaceX doet. We bouwen iets, we testen het. En als het niet werkt, dan veranderen we het. En dan vliegen we het nog een keer. En ja, met dit soort hele goedkope lancering kan je dat natuurlijk heel goed doen.
Ja.
In dat kader is er nog een lancering die al...
Heel even dus om het af te ronden. Ze hebben dus nu er eentje gelanceerd en dat is wel goed gegaan.
Ja, die is helemaal prima verlopen.
Oké, goed zo, Rocket Lab.
De bekende mooie plaatjes. Je kan helemaal meekijken met die lanceringen.
Ja, dat is wel grappig, want het ziet er een beetje uit zoals SpaceX een lanceringen doet. Hè? Gewoon, je wordt een beetje aan de hand meegenomen van dit gebeurt er nu, dan gebeurt er dit. Hij is zo hoog.
Ja.
Live, uitgezonden, al die dingen.
Ja, openheid aan alle kanten. Het is zeer te waarderen. Als we inderdaad bij kleine satellieten blijven. Vega, de kleinste telg uit de Arianespace-familie. Een raket die vooral met vaste brandstoftrappen werkt. Die had ook gelanceerd moeten worden de afgelopen paar dagen. Dat ging eventjes niet door vanwege weersproblemen. En nu zitten ze te wachten op het uitblijven van een storm in Zuid-Korea. Hoe zit dat? Er zit een volgcentrum in Zuid-Korea dat nodig is voor deze lancering. En daar is een orkaan opkomst. Dus ze willen eventjes wachten tot die voorbij is om zeker te weten dat deze Vega-lancering wel lukt.
Okay.
Want hier ging ook de vorige mis. Dat is alweer een tijdje geleden. Dat was juli vorig jaar.
Ja.
En daar bleek uiteindelijk een fout te zitten in het thermisch ontwerp van de tank van de tweede trap. Dat werd te heet. Er kon heet gas in die trap komen. En die zei, zoals dat met foute raketlanceringen nou eenmaal gaat, plof. En ja. Heeft een tijdje geduurd voordat ze dat allemaal hadden gecorrigeerd. Eigenlijk had de lancering in maart van dit jaar kunnen plaatsvinden. En toen kwam dat coronavirus om de hoek kijken. Ja. Waarop Kourou, de lanceerbasis van ESA in Frans Guyana, helemaal op slot ging. Ja. Dus we hebben eventjes moeten wachten tot dat allemaal weer wat op gang kwam. Dat is nu gelukkig het geval.
Ja.
Dus,
nou, daar ging wel wat goed. Wat
ja,
fijn.
Precies, inderdaad. Die lancering zit er in ieder geval aan te komen. En dat wordt een demonstratiemissie voor een soort nieuwe service die Ariane Spas gaat aanbieden.
Ja.
Rideshare dus eigenlijk. Hele hoop satellieten. Ja, precies. je kan inderdaad van een satelliet van 1 kilo tot eentje van 500 kilo erin in kwijt.
Okay.
Nou, het is een mengelmoesje van alles. De 16e Vega gaat 53 satellieten de lucht in meenemen. Van 21 klanten uit 13 verschillende landen. Dus is het fijne Europese karakter. Mm. Samenwerking alom.
Ik weet er nog eentje die goed is gegaan. Er was één SpaceX-lancering die over de Zuidpool ging.
Ja, precies. Een polaire lancering.
Dat zie je dus niet zo vaak, hè?
Nee, het is zomaar 50 jaar geleden dat voor het laatst gebeurde.
Ja.
Ja, het is een niet heel erg traditionele, maar...
Waarom specifiek voor deze? Of waarom zou je het niet zo doen? Ik bedoel, je hebt de draaiing van de aarde. Dat zal toch daar iets mee te maken hebben.
Ja,
worden ze gelanceerd tegen de draaiing van de aarde in of juist mee?
Juist mee, dan krijg je een zetje mee. En kan je dus besparen op brandstof. Of dat vertaalt zich als zwaardere massa's de ruimte in brengen.
Ja.
Maar als je nou inderdaad een dergelijke satelliet hebt... waarmee je bijvoorbeeld de hele aarde wilt bekijken... dan kan je hem het beste in zo'n baan van pool naar pool doen.
Uh-huh.
Want dan draait op de duur de hele planeet onder je door. En kan je... elke vierkante centimeter van het aardoppervlak in beeld.
Gewoon heel makkelijk,
brengen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja.
Dit was een spionagesatelliet.
Ja, als ik het goed heb, was dit een communicatiesatelliet. En daar zit voor mij wel inderdaad eventjes de vraag. Ik snap hem niet helemaal.
Uh-huh.
Het is een Argentijnse communicatiesatelliet. En communicatiesatellieten die staan meestal lekker stil in een geostationaire baan.
Ja.
Met altijd hun antennes op dezelfde plek gericht. Maar nee, het is mij even niet helemaal duidelijk. Misschien moeten we dat in de show notes nog eventjes toevoegen.
Waarom dat nou precies...
Dat was een wat wonderlijker.
Het is wel apart, ja. Want ook dat het dus in 50 jaar... Nou, het is niet de eerste polaire in 50 jaar. Het is de eerste polaire vanaf Cape Canaveral.
Ja,
hè?
Ja,
dat
precies.
Is even de...
Ja,
dat is dat. Ja, ik heb het inderdaad. Ik zie het ook zo 1, 2, 3 niet.
Nee, precies. Saocom. Het leuke was nog wel dat het de 100ste lancering van SpaceX was. Ja, okay. Het gaat snel daar.
De 100ste?
Ja.
Wauw, dat gaat rap, joh. Ja, dat is goed. Oké. Okay.
Oh, kido.
Nou, jij vliegt zo allemaal door al je nieuwtjes heen, Luc.
We komen er leuk. Nou, nog iets wat niet gebeurde. Maar daar heb jij ook naar zitten kijken.
Oh, ja. Dus Starship, bedoel je?
Precies.
Ja, laat ik dan nog even wachten. Dan gaan we nog heel even... dan gaan we daarna gewoon alleen nog even over SpaceX lullen. Want
misschien,
hoop te doen.
Misschien is dat de beste verdeling wel.
Ik heb ze nu en dan... kijk, voor mijn werk maak ik heel vaak illustraties en zo. En wat is het fijne van NASA beelden? Die staan in het public domain. Die mag je gewoon gebruiken. Je mag er t-shirts van maken. Je mag ermee doen wat je wil. Je mag er stinkend rijk van worden als het moet. Dus je hebt zeg maar Wikipedia en NASA. Daar kan je heel veel uit sourcen dat gewoon gratis is.
Ja.
En toen kwam ik weer even op de site van Hubble. En toen, tot mijn stomme verbazing, stond daar weer een nieuwe foto op. Die echt waanzinnig prachtig was. En die was van... voor mij is het eigenlijk een oproep aan iedereen. Van jongens, blijf Hubble eigenlijk gewoon altijd maar gewoon in de gaten houden. Want dat ding doet het nog steeds. Hangt er nu al, 25 jaar? Zo, al meer dan 25 jaar.
Ja.
En blijft maar... prachtige dingen doen. Ik ken de Nederlandse titel niet. De Cygnus Loop is dit. Is een oude supernova van ongeveer 10.000, 20.000 jaar geleden.
Okay.
Een ster die ontploft is. En dan zie je eigenlijk dat wat er van over is. Dat hangt daar nog in de lucht.
En die plaatjes die ervan afkomen, jongen, is zo waanzinnig. Dus mochten mensen nog op zoek zijn naar een nieuwe desktop background, dan zou ik zeggen, die van hij is deze week uitgekomen, volgens mij. Het is een soort. Ja, een soort, omdat die explosie is alle kanten op gegaan. En ze hebben gewoon een soort van één baan gepakt. En dan zie je gewoon heel prachtig eigenlijk dat gas. Ja, videogames die doen het allemaal na of zo. Maar weet je wel, van
dit is gewoon echt.
Een soort gaswolken die zo door het beeld heen komen. En dit is gewoon echt. En wat ik altijd zo grappig vind van aan die Hubble-telescopen, vooral als ze verre gasnevels pakken of dingen die echt ver, heel erg ver weg zijn, dan zie je heel vaak zie je zo'n. Zie je een ster ervoor. En je kan altijd precies zien of het een Hubble-foto is of niet. Weet je waarom of niet?
Nee.
Nee? Oké, als je kan het hier zien. Ik laat jou even de foto zien waar het om gaat. Eens even kijken. Zo. Hier staat mijn laptop. Dan zie je daar linksonder die ster. En die ster heeft altijd zo'n perfect kruisje erin staan.
Ah,
en dat heeft, uiteindelijk heeft dat te maken met gewoon hoe foto's worden genomen. Maar het heeft te maken met precies hoe die lens in de Hubble hangt. Daar zit nog een ding voor. Mm. En alle foto's van de Hubble zou je van altijd kunnen zien dat een ster die lijkt dan te schijnen. Alsof die dat uit zichzelf doet of zo. Een soort van perfect kruis alle kanten opstuurt. Alsof, weet ik veel, de ster is die boven de. Boven Jezus hangt die geboren wordt.
Het is
weet
heel,
je wel, in
kerstelijk ziet het eruit.
Heel kerstelijk ziet het eruit. Maar dat is dus typisch een Hubble. Een Hubble-foto.
Grappig,
is altijd, altijd hetzelfde op die Hubble-foto's. Dus een hele mooie. Maar een ander ding dat Hubble ook nog had ontdekt was. Ze hadden gemeten hoe groot is nou eigenlijk de gaswolk van het Andromeda-sterrenstelsel. Ons buursterrenstelsel. Hè? En het toffe is dat dus blijkt dat ons Melkwegstelsel, de Melkweg. Al raakt aan het Andromeda sterrenstelsel. Dus onze soort van. Je hebt als het ware de sterren en eigenlijk het licht dat er vanaf komt en de duidelijke grote gaswolken die daar omheen hangen. Maar er hangt ook nog een enorme soort dunne. Zomaar gewoon stofwolk omheen.
Een hele
die heel groot is, hele eile grote stofwolk. En die raakt al gewoon die van Andromeda.
Wow.
Dus het is zo grappig dat. Heel vaak kijken we naar die dingen als een soort objecten. Alsof het.
Ja.
Bij de mensen is het altijd hetzelfde. Of het nou om astronomie gaat of om biologie. We proberen dingen te klassificeren van dit is dit en dit is dat.
Ja.
Dat is onzin. We zitten allemaal in een soort totale mix van.
Dat
prut.
Lijkt, onze achtertuinen grenzen gewoon.
En onze achtertuinen. Het is gewoon één grote soep waar de het in geroerd wordt. En we kolken gewoon mee. Dus ja, waar het een nou begint en het ander eigenlijk ophoudt. Dat kan je eigenlijk niet eens
heel
meer zeggen.
Arbitrair. Gewoon, ja, precies.
Dat is heel gaaf. Dus. Ik wil maar zeggen, hou Hubble in de gaten.
Ja, en gratis af te halen. Ook,
en dus, inderdaad, foto's gratis af te halen voor een desktop near you.
Ja.
Dan Starship. Ik zat inderdaad te kijken, want er waren meerdere lanceringen die dus niet doorgingen. Maar dit was SN6.
Het zou een heel druk weekend zijn geweest met twee Falcon 9's en een
Delta
Hop.
En een Delta Heavy zou ook nog de lucht in gaan, hè?
Ja, oh, die hebben we nog helemaal niet
genoemd. Gehad hier.
Nee, precies.
Die kan ik even laten horen nog.
Ja, inderdaad.
Hier moet je.
15.
Komt ie, jongens. Dit is een Delta Heavy. Van ULA. Zou een grote spionagesatelliet gaan lanceren. Gaat ie. Grote explosie.
Mooi vuurwerk.
En liftoff.
Nou, dat had je gedacht.
Crickets ook gewoon. Letterlijk crickets.
Stand by.
Ja, het deed mij ontzettend aan een major malfunction. Deze man zit dus gewoon vanaf een script te lezen en kijkt niet naar wat er gebeurt. Dat is een beetje lastig. Op het moment dat hij liftoff zei, ging het licht aan de voet van de raket weer uit en bleef hij lekker staan.
En liftoff.
Ja. Ja, heel suffig.
Heel suffig. Nee, nou, die ging dus niet.
Nee, het is niet het nachtelijke vuurwerk wat zo'n dikke Bertha, zo'n Delta Heavy altijd veroorzaakt.
Ja.
Er bleek iets mis te zijn met de apparatuur op de grond. Dus het lanceerplatform deed het niet zoals moet. Ergens in de komende dagen, ik heb nog geen nieuwe lanceerdatum kunnen vinden, moet het allemaal weer gerepareerd zijn. Nog een keer
en dat
proberen.
Is wel een gaaf ding, mensen. Want dat is echt die raket is zo groot. Het is een beetje zoals de Falcon Heavy.
Als mensen de Falcon Heavy kennen, dan Delta Heavy. De Delta IV Heavy ziet er ongeveer hetzelfde uit.
Nou, hij heeft als bijzonder detail dat hij altijd in de fik staat als hij vliegt. hij heeft een. Dat is heel karakteristiek voor die raket. Een beetje een bruinige kleur. Het zijn drie van die dikke pijpen met één motor eronder. En een bruinige kleur aan de buitenkant. Lijkt heel erg op die van de external tank van de Space Shuttle van vroeger.
Ja.
Omdat ze dezelfde isolatie gebruiken. Dat is een soort kurkschuim wat erop wordt gespoten. Nou, twee hele gekke eigenschappen. Als zo'n raket lang buiten staat, wordt die steeds donkerder. Dat kurk verkleurt gewoon. Vandaar dat het bij shuttle-lanceringen altijd een andere kleur is van die tank. Maar in dit geval, die motoren zijn zo gewelddadig bij het ontbranden, dat er wel eens wat vlammen omhoog slaan en vervolgens die kurklaag in brand zetten. Dus dat levert af en toe geweldige foto's op van zowel onder, maar ook op de raket heel veel vuur. En zeker bij nachtlanceringen zoals deze gepland was, is dat een geweldig gezicht.
Ja.
Nou, het ding gaat op een ontzettend geheime missie. Hij gaat een satelliet in de ruimte brengen voor de National Reconnaissance Office. Dat is gewoon het spionagebedrijf van Amerika. Ding heeft de codenaam NROL 44 gekregen. Okay. Codenaam. We denken dat het een E-Lint is. Een satelliet die elektronische communicatie afluistert en zo. Jezus. En dat doet hij met een uitklapbare antenne van zo'n 100 meter doorsnede. Dus ik denk dat de amateur waarnemers onder ons weer kunnen uitkijken naar een object wat ze waarschijnlijk wel weer goed kunnen zien over een tijdje.
Ah ja, ja. Ja, dat is wel gaaf van die spionagesatellieten, dat die altijd getrackt worden natuurlijk door mensen.
Ja, precies. Kijk,
als in de lucht
kijk, er wordt niks gezegd over de X-37B, maar iedereen weet precies waar het ding uit hangt.
Ja, precies. Nou, heerlijk. Ik zat dus inderdaad dit weekend naar de hop te kijken van Starship, die zou moeten gaan gebeuren. En die gebeurde niet. Dat kan ik vast verklappen. het is... het is heel grappig. Ik wist dus niet eens blijkbaar perfect waar ik naar zat te kijken. Want jij wist het beter dan ik. Ik dacht, ze zijn Starship aan het bouwen. Om dus gewoon daadwerkelijk, dat wordt Starship. Dat wordt de raket die naar Mars moet.
Ja.
Het transportmiddel dat naar Mars moet. Naar de maan. Van New York naar Amsterdam in een uur. Weet je wel.
Ja.
Maar dan was er ook nog de Super Heavy. En dat is de daadwerkelijke raket.
Starship is het kleinste stukje van het systeem.
Het kleinste stukje. Dus Starship is eigenlijk de second stage. Ja. Gewoon dat wat bovenop de raket zit. En
precies.
Het transportmiddel zelf. Nee, hoe moet je nou zeggen? De cabine, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Die, als die al in een baan is, dan ook verder zal kunnen gaan. En de raket die eronder zit, die moet nog ontwikkeld worden. Dus de Super Heavy wordt dat.
Elon Musk heeft gezegd dat hij deze week begint met de bouw van het eerste prototype.
Het is trouwens, even alles bij elkaar. Starship is dus op dit moment van SpaceX de allerhoogste prioriteit. Dus ja. Starlink is misschien de internet voor iedereen overal. Dat is misschien op dit moment het meest zichtbare project.
Nou ja,
omdat het heeft gebeurd.
Het brengt het geld in het laadje om Starship te kunnen financieren.
Precies, maar Starship is eigenlijk alles bij elkaar de grote droom van Elon Musk zelf. Daar kunnen we het wel
precies
op die manier zeggen. Hij wil naar Mars.
Ja.
Dat moet met een bepaald schip. En dat moet met dat schip. En hij heeft eigenlijk toen het met Tesla op een gegeven moment, toen dat eindelijk allemaal een beetje op de rail stond en goed ging, heeft hij gezegd eigenlijk alles op alles nu om Starship zo snel mogelijk.
Ja.
Dat was de beroemde zondagavond meeting die hij had belegd van wat hier aan de hand. En toen was het, er moesten mensen bij.
Ja.
En er zijn de hele tijd worden mensen aangenomen en dan zijn ze enorm aan het opschalen. En hij heeft nu gezegd ook dat de productiecapaciteit in Boca Chica, dus die plek in Texas, is nu eindelijk op zo'n manier daar compleet dat hij dus ook daar een soort van lopende bandwerk kan doen. Ja. Om dus de hele tijd een Starship naar Starship naar Starship eruit te pompen. Te testen, kijken wat er misgaat. Mooi, kunnen we de volgende keer dat verbeteren.
Ja.
En dus de hop waar het nu om gaat is dus SN6.
Ja.
En die eerdere hop die is geweest, ik weet niet, was dat 3 of 5? Ik was op vakantie
toen. Dat was nummer 5.
Dat was 5. Ja. Oké, die heeft gehopt. En de 6 die is dus nog steeds niet gegaan. Het leek er echt een paar keer echt de hele tijd bijna op. Hè?
Ja.
Het was,
ja. En ja, toen stormde het.
De wind, hè? De wind gooide gewoon roet in het eten. Zo stom, hè? Dat dan zoiets. Het is natuurlijk ruimtevaart, dus moet goed gaan.
En inderdaad, ze zijn. Het is knetternieuw, dus ze zijn hartstikke voorzichtig. En ze zijn extra voorzichtig omdat het ding inderdaad maar één motor heeft. Als je drie motoren hebt, dan heb je alweer veel meer manoeuvreermogelijkheid. Ja. Maar,
want als dat ding ook vervolgens daar neerstort en de hele basis naar omzeep helpt.
Precies,
dan,
inderdaad. Dat is het laatste wat je wil hebben.
En er ligt daar ook nog een dorpje in de buurt. Hè? Dat is ook wel grappig. Ja, dus langzaam aan het uitkopen of zo,
ja,
toch?
En dat gaat niet lukken, want daar zijn mensen... het al bekende verhaal van een dorp wat je wil leegruimen. Er zijn altijd een paar mensen die zeggen, maar ik woon al mijn hele leven hier en ik wil hier sterven. En ja, je kan bieden wat je wil, maar je koopt mij niet uit.
Nee, precies. Dus, maar hoe langer ze wachten, hoe hoger de prijs wordt. En,
dat zit er wel in, ja. Inderdaad. En ik geloof dat meneer Musk best een beetje centjes heeft om die mensen uiteindelijk toch uit te kunnen kopen. En,
Tesla is toch 6% omlaag gegaan vandaag. Je weet het niet. Hij was de derde rijkste man ter wereld opeens, man. Dat slaat het helemaal nergens op opeens.
Nou, als hij dat maar gebruikt om met z'n allen naar Mars te gaan, dan ben ik er helemaal voor.
Ik denk dat hij dat eigenlijk letterlijk wel zo ziet, ja.
Ja, precies.
Dus elke keer dan sluiten ze de weg af en dan laten ze een sirene loeien. Ja, en dan moet het gaan gebeuren. Dat was allemaal gebeurd.
Ja, ook. Wordt iedereen zenuwachtig. Ja. En uiteindelijk gebeurde het dan toch weer niet. Niet getreurd.
Wanneer zou die dan moeten gaan?
Morgen.
Morgen? Oké, we nemen dit nu op woensdag. Ik bedoel, iedereen luistert dit whenever.
3 september is 3 september. De volgende. En ik geloof dat ze dan op 5, 6 en 7 weer backups hebben. Dus want het gaat spoedig gebeuren.
Want 7 en 8, die zijn dus ook al in de maak. En er zijn ook, waar we het in het begin al over hadden. Het is dus heel tof, je kan dit allemaal live meemaken. Omdat er dus gewoon een paar mensen op de grond zijn die dit constant in de gaten houden.
Ja.
En die dus niet alleen staat die camera op die SN6 gericht, die moet gaan hoppen, maar ook al op SN7 en SN8.
Ja, precies.
Dus langzaam begint, iedereen begint al van, wat gebeurt daar? Ja. Ik zat daar gisteren nog een beetje doorheen te scrollen van, oké, even kijken of we al een klein beetje in de toekomst kunnen kijken. Daar zit wel, met veel respect voor alle mensen die daar op de grond de camera's op richten, daar zitten wel... Als je het op een gegeven moment over echte journalistiek hebt, dan moet je wel even speculatie van realiteit weten te scheiden. Dus ik ga het gerucht maar gewoon herhalen. Maar het kwam op van, gaat hij nou wel of niet vinden al krijgen SN8? Waarmee je dan dus eigenlijk begint te lijken.
Zoals ik begrepen heb, moet die er compleet gaan uitzien zoals...
Maar ik heb daar geen bron voor kunnen vinden die dat echt goed bevestigde. Iedereen zei het, maar waar dat nou vandaan kwam...
Volgens mij was dat toch op een tweet van Elon gebaseerd.
Okay, ja, dan hou ik me.
Ja, in ieder geval de neuskegel.
Ja, de neuskegel. Die vinnen en de onderkant tiles.
Tiles.
Men had het ook al over tiles zelf.
Er zal wel een bepaald deel mee bekleed zijn. Ik denk dat het nog wel eventjes duurt voordat we een schip ziet met volledige bekleding, omdat ze er nog niet uit zijn. Nee. Welk systeem van bevestiging ze precies gaan.
Precies, want ze hadden al iets geprobeerd. Ze vielen er alweer af.
Ja, waren er een paar van afgevallen.
En
dus,
dan krijg je het probleem wat de Space Shuttle ooit had. En je wilt niet dat die tiles eraf vallen.
Precies.
Wij weten waar we het over hebben. Het ongeluk met de Challenger kwam uiteindelijk door een tile die was losgelaten. En
dat was Columbia.
Columbia.
Ja.
Oh, sorry. Was Columbia was de tile? Ja, natuurlijk. Ja. Bij terugkeer bij lancering is hij een tile kwijtgeraakt.
Ja.
En toen bij de terugkeer in de ruimte, of terugkeer in de dampkring, toen was die tile ontbrak.
Ja.
En dus verbrandde.
Is eigenlijk van de vleugel eraf gesmolten.
Het was natuurlijk de O-ringen was het bij Challenger. Ja, nee, inderdaad. Ik haalde het even aan elkaar.
Ja, precies.
Ja. En die SN8 lijkt er... Ja. En het zo vet eraan, dat dus SN5 was, dus 3 weken geleden of zo, die hop.
In augustus.
Als je het leuk vindt om dus dingen als dit te volgen, van probeer dus dit project te volgen. Want er is om de haverklap een ontwikkeling.
Het gaat ontzettend hard. De tegenvaller komt weer eventjes, tenminste voor ons, raketfans met SN7. Want dat wordt gewoon een tank van de nieuwe legering die ze destructief gaan testen. Dus dat gaat uit elkaar knallen.
Ja, dat is leuk,
en dat
toch?
Is helemaal de bedoeling.
Ja.
Daar gaat dus niet zo'n spannend countdown en vliegen en landen en zo.
Dat dan pompen ze hem gewoon weer zo vol of zo, tot hij een keer boom zegt.
Precies, inderdaad. En dan gaan ze kijken vuurwerk of dat overeenkomt met de berekeningen.
Of de modellen kloppen.
Het is, kijk, ze,
wat goed zegt.
De verwachting is dat SN5 en SN6 meerdere hops gaan maken. Mm-hmm. En in het begin heeft Musk wel gezegd van... nou, we doen eerst een hop van 150 meter. En dan gaan we naar 20 kilometer. Daar gaat toch nog wel wat tussen zitten. En vooral waarschijnlijk gewoon wel een flink aantal. En dat is natuurlijk ook iets. Ze zijn niet alleen een heel nieuw schip aan het bouwen. Maar ze moeten ook nieuwe procedures opstellen. Zoals we een keertje gezien hebben met een van de vorige prototypes. Die werd in de verkeerde volgorde leeggetankt. Ja. En zakte toen gewoon helemaal in elkaar als een papieren zakje. Dus je moet ook routine opbouwen dat alle mensen weten wat ze moeten doen. Dat ook alles veilig kan gebeuren. Dus er gebeurt veel meer dan alleen maar het testen van een stukje hardware. Het is ook een hele procedure die opgebouwd
alles
moet worden.
Alles eromheen moet ook gewoon goed gaan.
Ja. En nou, het lijkt erop dat nummer 5 en 6 daar een grote rol in gaat spelen. Maar vanaf nummer 8 wordt het echt spannend. Kijk, dan gaat het er ook uitzien als een ruimteschip. Mm-hmm. Dan gaan we aerodynamische oppervlakte krijgen. Die vinnen die gaan sturen. En er zijn ook de laatste weken een paar animaties van zeer getalenteerde hobbyisten losgekomen. Die laten zien hoe zo'n landing van Starship eruit moet gaan zien. Nou, daar staat je hart echt bij stil. Hij komt als het ware horizontaal aanvliegen.
Ja.
Remt dan af. En in één zwieper gaat hij zo ongeveer 180 graden om. Om dan de motoren in de juiste richting te kunnen zetten. Om af te remmen. En
slagen bizar.
Dat moet dan landen. Maar ja.
Je zal er ook maar inderdaad even een retourtje New York mee boeken. Want
ja, nou je moet een sterke maag hebben hoor. Om die landing te overleven.
En ik moet wel elke keer zeggen dat onderdeel van het hele plan. Kijk, dat hij naar Mars wil. Oké, ik zie de business case niet. Maar als hij meer dan genoeg geld heeft, dan maakt het ook niet uit.
Nee, precies.
Dan moet je gewoon doen wat je wil. Als je die infrastructuur kan bouwen. En je pompt daar geld in tot je dood.
Ja.
Maakt niet uit. Als de infrastructuur
dan
ligt, dan kan je heel eind komen.
Ja.
Alleen ik de business case van met zo'n raket zo snel. Ja, het kan natuurlijk. Ik zat nog te denken, is er geen duurzaamheidsprobleem? Nou, uiteindelijk komt het toch ongeveer redelijk op neer dat. Met zo'n Starship naar New York is ongeveer hetzelfde als met het vliegtuig naar New York. Misschien wel iets meer, maar ook weer niet. Het is gewoon sneller, maar het is ongeveer dezelfde energie, als het ware, die verstoten wordt. Nou, dan zou ik denken, oké, val nog mee. Maar als je dus zo'n zwieper erbij hebt, weet ik wat. Man. Mensen vinden het soms bang om te vliegen. Maar in zo'n raket.
Ja.
Gewoon omdat je er in een uur moet zijn.
De eerste. Dus dat zullen, die verdienen dan echt de titel held. Wel. Zeker.
Maar, hoe denk jij erover?
Ik, passagierscomfort is inderdaad een behoorlijke issue. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat transport van punt naar punt op aarde niet zo ontzettend zie gebeuren.
Niet echt, toch?
De lanceringen van het ding gaan toch van. Vooral vanaf drijvende platforms op zee gebeuren.
Dus ben je al heel lang kwijt eigenlijk aan gewoon te komen en zo?
Ja, daarom. En ik hou luchtvaart ook een beetje in de gaten. En het regent initiatieven om toch weer supersonische passagierstoestellen te gaan bouwen. Veel kleiner. Met inderdaad iets van 30, 50, 70 man aan boord.
Hmm.
Waarvan de business case wel sluitend is als zakenmensen dat gaan gebruiken. En ik denk dat dat een enorme concurrent is voor het binnen de aarde gebruiken van een ruimteschip. Daar is niet voor bedoeld, niet voor bedacht. Kijk, als er inderdaad een hoop mensen zijn die daar flink veel voor willen betalen, is het natuurlijk een idee wat Musk zal uitbuiten. Vanzelfsprekend. Maar ik zie dat niet zozeer gebeuren. Kijk,
terwijl naar Mars en naar de maan, dat allemaal.
Deze man heeft gewoon een missie en die klinkt inderdaad verschrikkelijk hoogdravend. Dat hij van de mensheid een multiplanetary species wil maken.
Dat vind ik dus wel. Ik ben ik het volledig mee eens. Ik heb alleen. Ik heb de haast die hij ermee heeft, die voel ik niet zo. Ik heb zoiets van, we overleven het
wel hoor.
Ja?
Ik wil het nog zien.
Ja,
ik wil het meemaken.
Persoonlijk wel. Ik heb altijd bij de mensen iets van, als het ons in 100. Het is ons in 50 jaar gelukt om te vliegen en naar de maan te komen.
Sindsdien.
Ja, en sindsdien is er weinig gebeurd. Je hebt voornamelijk ambitie nodig.
Precies. 1903 vlogen we met het eerste vliegtuig. In 1927 waren we zover dat we daar de Atlantische Oceaan mee konden oversteken. 20 jaar later was supersonisch al geen probleem meer. In 1969 stonden we op de maan. En dat is 50 jaar geleden.
Ja.
En wat hebben we sinds die tijd gedaan? Rondjes om de aarde gedraaid.
Rondjes om de aarde. En de robotjes heel ver weggestuurd.
Precies, inderdaad.
Ja.
Maar
Maar mensen niet. Nee.
Mensen niet.
Nee, ambitie.
Dus die piek van ontwikkeling en die drive en die ambitie is ongelooflijk gewoon ingezakt.
Ja.
En
de enige haast die hij ermee heeft is gewoon eigenlijk letterlijk dat hij het zelf wil.
Ja, precies. Ja,
hij wil zelf naar Mars.
Ja, inderdaad. Dus, ik wil sterven op Mars. Alleen niet bij de landing, heeft hij gezegd. Ja.
Fair point.
Ja, ik hoop het mee te maken. En,
ja, tuurlijk.
Kijk,
ja. Wil hij dan eigenlijk zelf ook de eerste zijn? Of moet hem dat dan
niet? Nee, dat denk ik niet.
Zou hem wel een superheld maken. Als hij nou ook nog de eerste man, maar eerste mens op Mars zou zijn, dan heeft hij ook meteen een soort stempel of zo. Ja. Dan heb je meteen ook hij heeft al een plek in de geschiedenisboekjes, maar is het wel een beetje af.
Dat wel. Ja. Ik denk dat hij dus
Alexander de Grote,
bedrijfsleider, te veel is om dat eerste ticket te pakken. Hij wil eerst zorgen dat de lijndienst goed loopt.
Dat heeft hij volgens mij al gezegd.
En dan gaat hij een keertje mee.
Ja, ja.
En het is zeker ook vanuit dat besef ontzettend leuk om al deze ontwikkelingen de afgelopen anderhalf jaar te zien. Het gaat in razend tempo.
Ja.
Je ziet het. Er worden continu aanpassingen gedaan.
Het is zo zichtbaar, wat ik al zei.
Dat is tof. Alles is open. Ja. In zijn tweets geeft hij echt antwoord op vragen die mensen stellen. Ja. Zo is het aantal motoren in Super Heavy weer teruggebracht van 32 naar 28 nu.
Okay.
Hij zou iets van 6 vinnen of landingsvoeten hebben. Dat is teruggebracht naar 4. Dus er wordt constant gesleuteld aan het ontwerp. Als het goed is, gaat hij in oktober een grote nieuwe update geven. Het jaarlijkse grote ruimtevaartcongres gaat niet fysiek gebeuren dit jaar vanwege corona. Maar hij zal best wel weer iets leuks gaan presenteren vanuit Boca Chica. En dan laat hij inderdaad gewoon de evolutie en de aangepaste planning zien. Van hoe de schepen eruit gaan zien. En een beetje de termijnen waarop het gaat gebeuren. Kijk, de waarschuwing is altijd inderdaad is een heel begrip geworden de laatste paar jaar. Hij spreekt in Elon time. Mm-hmm. Dus hij zegt, het gebeurt volgende week. Dan moet je daar 2 weken bij optellen. Het gebeurt volgend jaar, dan kan je er een jaar bij optellen. Het gebeurt wel. 2 jaar. Het gebeurt wel. Hij maakt het wel waar. Als je nu ziet dat hij heeft gezegd van ik wil uiteindelijk elke week een Starship kunnen bouwen.
Mm-hmm.
Nou, hij zit nu al op eigenlijk elke maand een prototype.
Ja.
En hij is net begonnen.
Ja.
Dus waar we over 5 of 10 jaar hiermee zijn. Ik denk dat we ons daar nog weinig bij kunnen voorstellen op het ogenblik.
Omdat hij gewoon vanuit first principles denkt. Omdat hij gewoon naar het begin gewoon van hoe doe je dat?
Ja.
En dan begin je gewoon eerst bij hoe je dat het beste kan doen. In plaats van wat er al bestaat.
En dat uitvinden. En hij doet het dus op een totaal andere manier. Ik moet eerlijk zeggen dat de foto's die we de afgelopen weken hebben gezien. Inderdaad van die vinnen die zijn gearriveerd. En de kappen die daar omheen moeten. Die liggen dus gewoon buiten in een woestijn. Ik kan me de plaatjes herinneren van hoe Apollo en de Space Shuttle werden gebouwd. Allemaal binnen door mensen in witte pakken. En zo, hyperschoon en zo. En inderdaad, toen het eerste ding gebouwd werd, had iedereen het over van, waarom is Elon Musk daar nou een watertoren aan het bouwen? Want dat gebeurde. De mensen die normaal watertorens bouwen, waren daar bezig een ruimteschip in elkaar te slepen. Ik heb nog steeds zoiets, eigenlijk heel diep van binnen. Ik moet het nog zien hoor, of dit naar Mars kan vliegen.
Ja,
ik moet
precies.
Nog zien of het überhaupt in een baan om de aarde kan komen. En dat het dan luchtdicht is.
Ja.
Want het is zo'n radicaal andere manier van spullen bouwen.
Ik zag dat spul helemaal wiebelen. Een heel raar ding waar al dat ijzer, al dat staal gewoon aan het wiebelen. Golfplaten.
Precies. Het is als je zo'n ringetje los hebt, stelt het helemaal niks voor. Het heeft pas enige stevigheid als het inderdaad tot zo'n hele cilinder is samengebouwd. Maar dan
hetzelfde.
Je kan aan de buitenkant zien of een raket getankt is of niet. Want als die getankt is, dan zitten er geen deuken in. En dan heb ik zoiets van, wauw jongens. Volgens mij werkte het 25 jaar geleden toch anders als je raketten bouwde. Maar misschien is dit precies de stap die we nodig hebben om het meer down to earth te maken. Dat klinkt dan heel gek voor
dat
iets
dat met ruimte te maken.
Maar het moet gewoon worden. Het moet niet zo bijzonder wezen. Bouw gewoon. Probeer het. Lukt het niet? Gaan we het anders doen?
Ja.
En dat lijkt toch wel de kracht te zijn die Elon Musk heeft. En hij durft.
Het was heel grappig. Ik zat deze week nog iets anders te kijken van Elon Musk. Was een soort interview rondom die hele crew, die Crew Dragon destijds. En ik vond het zo grappig. Hij heeft dus 1 interview gegeven aan traditionele media. CBS is dat dan, van 60 Minutes. Die volgen hem al sinds 2010 of zo, volgens hij Elon Musk al. Dus als een beetje als een soort documentaire crew.
Ja.
En het was ook wat dat betreft, het was voor een ochtendprogramma in de VS. En het was ontzettend. De dingen die hij zei waren prima. Alles van die prestatoren, denk je van oude mensen, oude bedjes televisie. En het is zo grappig, omdat hij dus de interviews die hij wel heel uitgebreid geeft, vervolgens ook rondom die andere dingen, is met YouTubers en met bloggers en met vloggers en weet ik wat allemaal.
Ja,
omdat die veel meer geïnteresseerd zijn eigenlijk, waar wij ook geïnteresseerd zijn, eigenlijk gewoon de nerd shit gewoon. Die wil je gewoon weten.
Ja. En de technische toestanden. Nou ja, dit is
technische toestanden, maar ook de grapjes eromheen. Ja, de in-crowd soort of dingen, in plaats van mensen die eigenlijk echt nooit bij stilstaan van je raketten. Oh, nee, maar. Ik kom wel eens mensen tegen die denken dat we al naar Mars zijn geweest met z'n allen.
Dat we nog steeds aan de maan vliegen.
Precies. Je denkt, mensen die dus totaal zo out of tune zijn. Anyway, dus ik vind het heel leuk om ook te zien hoe we er ook mee worden genomen. Dus
dat betreft.
Daarom hebben we het er ook zo vaak over. Ik denk wel eens we kunnen niet weer over SpaceX hebben. Maar het is wel gewoon waar alles gebeurt. Ja. Dus het is gewoon zo awesome dat je dat dan ook kan zien en meemaken. En helemaal erin kan duiken.
Ja. En inderdaad, hoe de media is meegegroeid met het dingen heel anders aanpakken. Ja. Dat zie je inderdaad. Ja. Ik haal tegenwoordig veel meer informatie uit Twitter-accounts en bloggers.
Precies.
Dan uit de vakliteratuur. Want die gaat alleen nog maar over hoeveel kost het en hoe zetten we het management in elkaar.
Oh, Jezus,
maar de techniek, die haal je inderdaad bij andere platforms vandaan.
Precies.
Fotografie, niet onbelangrijk in de ruimtevaart. Dat wordt in Amerika nu echt gedaan door een handvol jonge gozers. En dan heb ik het echt over 16, 17, 18 jaar.
Hoe bedoel je?
Dat zijn de fotografen die de ruimtevaart vastleggen. Ja. De meest awesome foto's van lanceringen zijn die gasten.
Ja, dat is waar.
Die weten, en dat zijn dan allemaal automatische camera's. Ze staan niet zelf op 100 meter afstand. Mm-hmm. Maar ze weten precies de hoeken te kiezen en de digitale mogelijkheden helemaal uit te knijpen. Het was dus inderdaad ergens vorig jaar dat twee Amerikaanse fotografen uit die hoek een Ariane-lancering mochten gaan fotograferen. Nou, ik heb nog nooit zulke mooie foto's van een Ariane gezien.
Wat goed. Ja.
Dus,
te gek.
Het ligt heel anders. Het is in andere handen. En had je het je 15 jaar geleden kunnen voorstellen dat een van de mensen die wat SpaceX doet het best in beeld brengt, een dame is? Dat is sowieso iets van, ruimtevaart was toch echt iets voor jongens en mannen. En stoer. En ziet.
Ik mag het hopen. Want wat dat betreft.
Zeker.
Vind ik het inderdaad elke keer schandalig om te zien dat het dus alleen maar mannen zijn. Ja, waarom is het niet ook iets voor vrouwen?
Als we straks naar Mars gaan, lijkt het me handig als daar 50% vrouwen bij zitten.
Ja, daarom ook in deze studio. We hadden laatst Inge Loes ten Kate hier nog. Toen zei ik ook van, fijn om een vrouw te hebben. Ik voelde me er bijna lullig over, omdat ik echt zei van liever zou ik hier elke week een vrouw staan. Dus wat dat betreft, ook nog steeds er is nog een vacature open, wat mij betreft.
Precies,
dus als je nog tips hebt, mensen, stuur ze ook vooral op.
Meld je aan.
Jullie kunnen ons volgen of ons betweeten op Space Cowboys Pod. @SpaceCowboysPod. Dat kan sowieso. Volgende keer is Jan Terpstra er. Die komt praten over fotografie in de ruimtevaart. Dus dat is mooi. Dat is een idee van Herbert. Die kwam ermee. Ik denk dat Herbert is dan. Jury is sowieso terug. Ik denk dat ik er ben. En Jan Terpstra. Ik weet het eigenlijk niet precies. Nou. Maar ik denk dat iedereen het gewoon even gaat merken.
Ja, precies.
Wat er dan gebeurt.
Gaat goed komen.
Ja, leuk. Leuk, Luc. Omdat dat wij het met steeds hebben opgelost dit keer. Hartstikke
ging
leuk.
Goed, zo.
Ja. En ik realiseer me nog één ding dat ik wilde toevoegen aan iets wat je net zei. Is van dat ik datzelfde enthousiasme en diezelfde innovatie eigenlijk ook heel graag in de astronomie zou willen zien. Als het gaat om de openheid en de storytelling die erbij hoort.
Precies.
Want ook in astronomie. Ik ben op een gegeven moment voor Motherboard wat verhalen wezen maken. En kwam er al redelijk snel achter van. Je kan. Hollywood heeft het gelukkig opgepikt, een beetje. Hè? Maar de hoeveelheid exoplaneten die we nu kennen en die allemaal al in de database zitten, maar waar we eigenlijk niks over horen. Alles wat Hubble heeft ontdekt, alles wat daar eigenlijk wel niet over te vertellen valt, over wat in de rest van het universum gebeurt, behalve de maan en Mars, is waanzinnig eindeloos en zo relevant voor ons leven hier op aarde. Daar mag voor mij hetzelfde gaan gebeuren.
We hebben dus geen Neil deGrasse Tyson in Europa, laat staan in Nederland.
Nee, precies.
Dat is wel heel jammer.
Precies.
Het is een heel wonderlijke wereld daarbuiten. Ja. En ik vind hem mateloos fascinerend.
Mateloos fascinerend.
Maar je komt er weinig van tegen in de mainstream media.
Ja, zeker precies. De resources zijn er gewoon niet. En dat is ook de reden dat we ooit deze podcast zijn begonnen. Om juist in ieder geval een plek überhaupt in Nederland te hebben. Om er wel over te praten.
Precies,
want ik vind het ook wat dat betreft. Ook conculega's zijn ook wat dat betreft welkom. In alle vormen en maten. En laten we samenwerken. En alles dat erbij hoort. Dus hey, hartstikke leuk. Volgende keer zien we elkaar misschien weer.
Gaat best lukken.
Okido.
Nieuw.
Nieuwtoon. Een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op Nieuwtoon.nl. Nieuwtoon. Advies en accountancy.